Geliefde gemeente, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 22, daar lees ik u nu nog eens uit voor het 22e vers. Handelingen 22, vers 22, daar spreekt het woord van de Heer aldus. Zij hoorden hem nu tot dit woord toe, en zij verhieven hun stem, zeggende: weg van de aarde met zulkeen, want het is niet behoorlijk dat hij leven. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij letten vanavond op tot dit woord toe. Ja, ik herinnerde me dat wij vorige week niet aan dat vers 21 gekomen zijn. En dat het toch wat langer duurde, de overdenking, dan eigenlijk in de gedachte was. Ik heb dat laatste stukje, wat er onlosmakelijk aan verbonden is, erbij gevoegd en een gedeelte van waar we dus mee bezig waren ook nog laten voorlezen. Dat is aan de ene kant natuurlijk niet zo makkelijk, vooral als je er een keer niet bent, maar aan de andere kant wil ik dat ook niet zo laten liggen, maar ergens de draad weer opnemen. We hebben gehoord, om kort te zijn, we waren bezig met de verantwoording die de apostel Paulus daar op de trappen van de Antoniusburg aflegt ten aanzien van het volk, ten overstaan van het volk. En dat daarin iets is van dat wonderbaarlijke dat Paulus, juist Paulus, die in Jeruzalem begonnen is te vervolgen en te verdelgen de navolgers van Jezus Christus, dat hij daar nu staat als een levend getuige van de Heer. En hij heeft sterk de nadruk gelegd op het machtige werk van God. Ze zullen als het ware wel bewust moeten huichelen, de hoorders, door te zeggen: oh, hij heeft weer zijn overstapje gemaakt. Want ze kennen hem allemaal, vooral de ouderen. Ze hebben hem allemaal meegemaakt, in zijn jeugd, in zijn studietijd, in zijn godsdienstige ijver, in zijn onergens ook onkreukbaarheid, in zijn karaktervastheid, in zijn ijveren voor de voorvaderlijke instellingen. Dat Paulus is geen type, is geen karakter die je vandaag bij de Jehovah getuigen en morgen bij het leger des heils vindt, bij wijze van spreken. Nee, hij is een man wat dat betreft rechtlijnig. De koers waarvan hij gelooft dat het de goede is, daar zal hij ook alles op en aan doen wat er te doen is. En dat is het uiterst op de man af, wat in dit hoofdstuk ons onder andere ook telkens treft. Dat is, je zou zeggen, het zichtbaar haast worden van het evangelie. God heeft het gedaan. God heeft het gewild. Hij heeft me hier gebracht. Hij heeft me hem doen kennen. Hij heeft het zelf gedaan. Ik had er nooit gekomen. Door onderzoek niet. Door overleg niet. Ik had er nooit, geen één van de apostelen, van de discipelen, van die Jezus van Nazareth, zou ooit kans gehad hebben om mij te bekeren. Want ja, er worden ook een hoop mensen door mensen bekeerd, in plaats van door God. Dat is toch te begrijpen, zoals mensen bekeerd worden tot die hovengetuigen, tot leger des heils, en tot vergadering der gelovigen, en tot de Pinkstergemeente, en tot de hervormde gemeente, en de christbegrifmeerde, overal waar zending bedreven wordt, er worden een heleboel mensen door mensen bekeerd. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Maar ja, dat zeg ik niet, dat bedoel ik niet zo negatief. Maar ik wil het toch even heel scherp benadrukken. Mensen met een slap karakter, mensen met weinig pit, die zijn vaak wel ergens in voor. Vooral als het wat oplevert, het eeuwige leven, een plekje in de hemel. Een plekje waar je het altijd goed hebt, waar je nog eens te goed krijgt, terugkrijgt wat je hier allemaal tekort gekomen bent enzovoort. Ja, niet iedere geest is daar ontvankelijk voor, maar duizenden zielen zijn er heel ontvankelijk voor. Hoe moet je anders alles verklaren? Dat de meeste ketters hebben toch ook volgelingen? En religieuze stromingen. En fanatiek tot en met. Nou ja, Paulus was nou eenmaal behorend tot een bepaalde stroming. Maar die was wat dat betreft net zo moeilijk te bekeren als een Mohammedaan. Hij had dat geloof. Van de vaderen uit. En hij kende God in zijn openbaring. Zoals hij zich aan de vaderen had geopenbaard. In ieder geval, dat meende hij zeker. Maar kijk, nou is Paulus een man. Je hebt protestanten die momentaans worden. En je hebt momentanen die protestants worden. Dat heb je op alle kringen. Maar het is natuurlijk altijd de vraag, hoe komt dat nou? Ik weet wel, God wil mensen gebruiken. Door Paulus, door middel van de apostel Paulus, zijn duizenden, zo geen tienduizenden, tot het geloof gebracht. In hem werd echt vervuld dat Jezus bad voor allen die door uw woord in mij geloven zullen. Waar de Heer zelf in dat woord door zijn Heilige Geest getuigenis gaf. Dus dat kan ook nog heel positief zijn. Je moet niet denken dat ik hier een soort bekering dweep op een Paulus manier, zal ik maar zeggen. Zo moet een mens bekeerd alleen als hij een hoorbare stem. Helemaal niet. Helemaal niet. Maar dat er onder mensen wat afgesjagerd kan worden en dat het ver kan gaan. En dat, ik heb de gedachte dat ik nergens vatbaar voor zou zijn. Ik zei eens tegen die hoge priester van de Mormonen. Ik zei, nee man, het is nog wel mogelijk dat jij nog eens een protestant wordt. Maar andersom is onmogelijk. Dat bestaat niet. Dat kan niet. Maar goed, dat komt, ik heb er geen voelhorens voor, denk ik. Of dat een boeddhist of een momedaan al zou die dagen. Ik zou denk ik nog bevattelijker zijn voor een atheïst dan voor wat anders. Nee. Maar Paulus was nou een man, nog veel sterker uiteraard. Dat was ergens ook een apart geval. Dat was geen man die door redenen, met redenen omkleed, door een extra catechisatielesje voor het geloof gewonnen kon worden. Dat was niet zo. Want hij had het echte geloof. Dat was de diepe overtuiging van zijn hart. Daar moeten we niet meer over denken. Hij was niet a-religieus, a-godsdienstig, a-gelovig. Nee, hij was, je zou zeggen, als je ooit wil zien hoe sterk een mens kan zijn die niet wedergeboren is, maar hoe sterk die kan zijn in het geloof, dan moet je aan die man denken. Dat is gewoon een wonder. Ik denk dat hij misschien wel aan zichzelf gedacht heeft toen hij schreef, al had ik mijn lichaam over om verbrand te worden. Misschien zou hij dat zelf gedaan hebben. Zo sterk stond hij wat dat betreft. En omdat hij nou wat dat betreft een apart mens was. Het was geen Thomas, het was geen Petrus, het was geen Filippus. Het was een mens, maar toch weer een apart mens. Daarom is zijn tegenwoordigheid hier van deze bejaarde man op de trappen van de Antoniusburg. Je kunt, ja, misschien mag ga ik te ver. Ik zou bijna zeggen, Christus is hier aanwezig. Andermaal. Hier op bijzondere wijze. Dat was hij in de andere apostelen ergens ook, die door zijn Heilige Geest spraken. Ook. Waar het evangelie gebracht werd, is Christus ook. Maar hier op heel bijzondere wijze. Ik moet dan altijd terugdenken aan die roeping van de Heer. Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam wil. En dat hij zijn naam moest dragen. En daarom zie je hier iets. Ik kan het zelf niet bevatten en ik kan het ook niet duidelijk zeggen. Het is een kwestie van, ja, ik zie hier iets heel wonderbaarlijks. Christus uit Jeruzalem, buiten de stad gedreven. Christus, nog wel tegenwoordig in de stad, maar nu lijkt het alsof het, ik zeg lijkt het, of het allebei wel kan. De Joodse of de Christenjoden en de Mozes getrouwe Joden, kan ook niet hoor, loopt ook vast vandaag of morgen, maar het lijkt er een beetje op. Maar nu komt opeens haarscherp Christus terug. Is een onuitsprekelijke langmoedigheid in deze persoon. Niet dat hij de Christus is, dat begrijpt u wel. Maar in hem heeft Christus toch zijn heerlijkheid zo laten schijnen. En daarom is dat dit hoofdstuk voor mij persoonlijk zo bijzonder aangrijpend. Ik zou zeggen, nou voor de laatste keer komt daar de boodschap. In deze bejaarde man, gekerfd en gegroefd door het lijden, door het verdriet, maar ook glinsterend menigmaal van blijdschap om die God die zijn bijna bezwijkende hart versterkte door zijn genade. En die zich juist in hem, in het zwakke, wilde openbaren. En dan komt die Christus als daar zo nog eens in Jeruzalem. Dat is iets, ja, het past er niet bij, maar ik zou bijna zeggen iets dramatisch zit erin. Dit is zo op de man af, want ze kennen hem. Nou, je ziet heus wel of dat daar een of ander dweperig kereltje staat, zoals wij ze misschien ook wel kennen, die dweperig godsdienstige mensen. Heb je vandaag al dit gedaan, heb je dat gedaan, is er al iemand bekeerd? En dat is heel anders. Dit is veel hoger, veel steiler, veel ernstiger, veel aangrijpender. Wij als dweperige mensen kunnen misschien zeggen, nou ja, nee, vandaag, ik had mijn dag niet. Ik had mijn dag niet hoor, ik had mijn eigen veel te moeilijk om nog aan een ander te denken of dit of dat. Ja, moet je mensen toch bezig hoor. Kijk, maar dat is hier niet bij. Dat is hier niet bij. Hier merk je dat die hoge, verhoogde, levende Heer Christus, als het ware, voor de gewetens der mensen, naar inwoners van Jeruzalem en ook van die nu naar van buiten de Joden daar aanwezig zijn, een geestelijk tribunaal opricht. Waarbij het of dood of leven, of buigen of breken. Dat voel je. Aan alles, want die man, ja die man, die had als het moet, als het kon, had hij de Heer Jezus uit de hemel gehaald. Waarom? Omdat hij een volgeling was van de macht. Het Joodse geloof en het christelijk geloof kan ook een macht zijn, waar je bang voor kunt wezen. Een macht. Een alles verwoestende macht. En daarom gaat het zo ver dat ik dat wel kan zeggen. Al zou het, als het gekund had, had hij de Heer Jezus eigenhandig uit de hemel gezet en Stefanus eruit gehouden. Zo ver gaat de mens in zijn godsdienst. En die man, die staat daar nou? Nou, je voelt aan. Hij spreekt in de Hebreeuwse taal, het is dood en doodstil. Hij vertelt van zijn bekering, ik heb vorige week al gezegd, daar kort over zijn. En daarom neem ik de draad even op waar het gelezen. Hij vertelt van Damascus en kwamen te Damascus. En daar is een zekere Ananias. Je merkt ondertussen wel de wijsheid van de geesten. De wijsheid van de geest die geen verkeerde middelen, maar wel alle goede middelen te baat neemt. Weet je waarom? Het moet uitkomen. Het moet aan de dag treden. Het is pijnlijk. Het is huiveringwekkend. Voor ons ook. Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat. En daar moet alles aan meewerken. Op deze wijze, die Ananias hoort de man spreken. Hij had goede getuigenis van al de Joden die daar woonden. Godvruchtig leven die. Naar de wet. Dat zal betekend hebben dat hij naar de synagoge ook nog ging. Dat hij de Sabbat onderhield. Dat hij bepaalde dagen, maanden en jaren in ere hield. Dat hij misschien ook ceremoniële gebruiken nog van reinigingen en zo volvoerde. Maar die werd naar me toegestuurd. Hij kwam tot mij. En die man, ach, je voelde het, hè? Hoe ver gaat de liefde om alle pijltjes als het ware bijeen te verzamelen. Kijk, die zei, weet wat die zei? Hij zei tegen mij, vervolger, moordenaar, Saul, broeder, word weer ziende. En in datzelfde uur werd ik ziende. Ik ben blind geweest. Ik ben ziende geworden. En hij heeft gezegd, staat hier verschillende dingen, iets anders of iets meer of iets minder dan in voorgaande handelingen, hoofdstuk over de bekering van Paulus in Handelingen 9. Maar zakelijk komt het allemaal op hetzelfde neer. Hij zei, de God onze Vader heeft u tevoren verordineerd om zijn wil te kennen en de rechtvaardige te zien. En eens en de stem uit zijn mond te horen. Daar moeten mensen tegen afleggen. Tegen zulke goddelijke ingrepen. Want Ananias, dat weten jullie nog wel, daar ga ik niet verder op in. Ik wil alleen de kernen even aanwijzen. Ananias wou ook niet. Die geloofde het ook niet zo. Die kende Paulus wel een beetje. Die wist al wat voor man dat was. Wat voor soort psyche die man had. Hij voelde, al zou het met tranen in zijn ogen zijn. Met tranen in zijn ogen. Maar je kop gaat eraf. Als je niet buigt Als je niet die God van onze vaderen, zoals ik en wij het geleerd hebben, als je die niet zo aanbidt, maar dan moet ik. Ik kan niet anders. Ja, dat wist Ananias. Weten jullie het ook al een beetje? Weet je het niet? Dit zijn nou stukken in de Bijbel, die lees je zo, hè? Maar je leest ze eigenlijk vaak, wij lezen het vaak de oppervlakte. Wij lezen het zonder te schrikken. We lezen het zonder te beseffen. O God, wat ben ik een levensgevaarlijk mens. Wat is een mens met al zijn dwepen, drijven, noem maar op. Wat gaat hij tot het uiterste door? Dan ga je zien dat je zegt, ik kan echt, ik, je moet goed luisteren wat ik zeg nu, ik kan nooit meer zalig worden. Dat is onmogelijk. Er bestaat niet alleen God. Die factor blijft over. En dat volkomen offerande van onze Heer Jezus Christus, dat blijft over. Wij schrikken vaak te veel van een ander. Die en die. Onze ogen rollen al uit ons hoofd als we denken iets te zien van. Nou. En we kunnen uit onszelf niet komen tot die rechte schrik. Ik. O God, wat ben ik een ellendeling. Een bedrieger. In mijn sterkste geloof, in mijn liefde tot de waarheid, ben ik de gevaarlijkste mens die er rondloopt. Ontferm u over mij. Dat kan zo eens aanvliegen, dat je stilletjes zegt, trouw vader. Het zal ook nooit anders en in de eeuwigheid kunnen, zal ik kunnen zeggen, u hebt het alleen gedaan. U, het kan niet anders, want het kan toch niet. Ik kan het toch niet naar uw kant met u eens zijn. U hebt het allemaal gedaan. Kijk, dat is een reden. Want je denkt, jongens, ja, je bent wel eens een beetje scherp in sommige dingen. Hè. Wil je me geloven, dat is nou de diepste reden, om het zo eens te zeggen, tegenover al die. Ja, en ik kan heel wat hebben hoor. Daar gaat het ook niet om, want God die kan van mij ook zoveel hebben. Hè. Maar laat ik nou zo zeggen, toch een soort angstgevoel als je met godsdienst in aanraking komt. Gewoon een soort angst. Dat je zegt, oh, nou ben ik eraan. Nou ga ik eraan. Nou komt de klap. En alles waar nog iets te bewegen valt, weet je wel. Ja, maar je kan toch roepen. Je kan toch dit, je kan toch dat, hè. Dat je daar zo bang voor bent. Want dat weet ik. Ik weet dat wij dat kunnen. Zo afschuwelijk kunnen we dat. Dat het de Heer Jezus zijn leven heeft gekost. Al heeft God dat kwade meedoen werken ten goede. Het heeft zijn leven gekost. Als zulke dingen in je gedachten gebracht worden. Dan word je net een dwaas. En niet in een godsdienstige zin. Ja, ik ben maar een dwaas. Zeg, Heer, ach, ik weet het niet. Ik vermoed dat alles anders is als dat ik denk dat het is. maar ik weet het niet. Leer me naar uw wil te handelen, leer me blijven bij uw woord. En laat me alsjeblieft bij de genade blijven, want dan is er nog wat te hopen. Maar anders, van al die, alle mensen, dan mag je eigen bedrang zoeken, met ons geloof, met onze hoop, met onze liefde, met onze principes, met alles. Je kan er wel doodsbang van worden. Als je leert wie je bent. Kijk maar, nou, dat dominerende in dat hoofdstuk, hè, dat mag Paulus nou zo neerleggen voor die duizenden mensen die daar met open oren staan te luisteren. Die Ananias die zei, ik ben gekomen om eens een woordje met, nee, de God onze Vader heeft u tevoren verordineerd om zijn wil te kennen. Zijn wil in Christus Jezus. Zijn wil om uit louter genade zondaren zalig te maken. En hij heeft, en om de rechtvaardige, wat klinkt dat zoet? De rechtvaardige. Ja, dat zat net andersom allemaal. Paulus is rechtvaardig, maar Jezus Christus, dat is een gevaar. Dat is een ziektebeeld. En de rechtvaardige te zien. Ik denk dat die man zo vreselijk bedroefd toen geworden is. De rechtvaardige te zien. Waar je altijd naar geschopt hebt. Omdat je zelf een rechtvaardige bent. En omdat je zelf wel weet hoe het zit. En om dan hem te mogen zien. En ook letterlijk te zien. Want hij is ook aan de apostel Paulus verschenen. En om de stem uit zijn mond te horen. Dat is Gods verordinering. Dat Paulus dat mocht horen. Nou ja, dat is al zo onbevattelijk dat dat de beurt gevallen is. En je mag gerust geloven dat het ook onbevattelijk is. Al hebben wij geen hoorbare stem, maar als we in het evangelie, in ons leven, de stem van de rechtvaardige is mogen horen. Van die Heere Jezus Christus in het evangelie. Dat hij zegt, mijn zoon, wees welgemoed. Ik zal je alles vergeven, want anders is er niet. Maar kijk, ze zeggen wel eens, een ander mens. En dan zeg ik aan de ene kant, nou, gevaarlijk hoor, als je dat denkt. Alleen hier zou ik een uitzondering willen maken. Daar wordt toch wat veranderd. En dat is die ontzaglijke eigen gerechtigheid. En die eigenwilligheid. Die rechtvaardigheid, die wordt weggeschoven. Dat wel. En dat betekent altijd wat. Je maakt mij niet wijs als dat zo is dat je dan vol kunt blijven houden. Dat je tegen hem vol kunt houden. Dat kan toch niet? En dat altijd maar weer die botsing... met onze hoogheid, met onze bekeerdheid en met onze rechtvaardigheidsgevoel en met dit en met dat, dat dat dan altijd de hoofdtoon kan blijven spelen. Dat geloof ik niet. Want hij heeft mogen zien en mogen horen en wij mogen horen in het Heilige Evangelie. Het is aan de andere kant waar, ja, mijn broer zei, geloof ik, is, ja, mijn kop is eraf. Toen zei mijn vader, geloof ik, veel pop die haalt aan, dat die kop die gaat eraf, maar die staat er ook gauw weer op. En dat is ook waar. Daarom is het altijd een doorgaande les van me. Wat vertoef, je staat op, laat je dopen, je zonde afwassen, aanroepende de naam des Heren. Ja.
Ja, dopen, dat is niet niks. Sta op en laat u dopen. Wij weten goed dat het water het niet doet. Dat weten we heel goed. Maar weten we nou ook goed dat het bloed van de Heer Jezus Christus het doet? Dat het wel doet. Want met het feit dat je weet dat het water niks is en het niet doet, hè, al kruip je door de rivier heen, daar schiet je niet veel mee op. Maar om te geloven dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Dan is het ook echt waar. Laat u dopen en uw zonde uitwassen, jongen. Je voelt het water gaan, maar vertrouw er maar op, hoor. Zo zijn al je zonden afgewassen. Zo doet God nou. Ja, maar dat kan toch niet? Moet die man eerst niet eens wat meer bekijken hoe het... Nee. Is die nou al gerechtvaardigd? Zit een ander... Heel raar. Ach, een mens zit toch zo raar in elkaar. Sta op. Het gebeurde nou, als ik in Jeruzalem was weergekeerd, want in Damascus, dat weet je wel, daar is hij terechtgekomen, daar ging hij ook terstond Christus prediken, maar daar gingen de Joden een lagen tegen hem leggen. Nou goed, hij is uiteindelijk, ik ga daar nu niet geen aandacht meer aan besteden, hoe lang hij daartussen zat, maar hij is uiteindelijk in Jeruzalem terechtgekomen, maar daar wilden ze niet naar hem luisteren. Handelingen 9. En toen Barnabas het nog voor hem opgenomen, toen kwam hij er dan een beetje in, bij de broeders. Maar ja, het zat ook niet mee, want er werd al heel wat kwaad tegen hem beraamd, en toen hebben de broeders hem maar weggebracht naar Caesarea, geloof ik. Maar dan vertelt Paulus iets wat hij vroeger niet, wat Lucas vroeger niet vermeld heeft. Dit is voor het eerst dat we het horen. Dat zal dan in die tijd geweest zijn, Handelingen 9, dat Paulus door Barnabas met moeite een beetje bij de broeders binnen mocht en gehoord werd. Dat is ook mooi. En het gebeurde mij. Kijk, dat is ook weer een woord van genade. Hè? Een mens die heeft niks verdiend. Het gebeurde mij, het woordje gebeuren komt in onze taal van het woordje geboren worden. Dat is heel mooi. Kijk, het komt. Dat doet de Heer. Het gebeurde mij als ik te Jeruzalem weergekeerd was. En ik, ja, aan de ene kant dacht ik, wat moet ik er doen in de tempel? Maar aan de andere kant dacht ik, ja, maar... In die tempel, daar heb ik zo tekeer gegaan. En daar ben ik bij die mannenbroeders geweest en gezegd, ik wil brieven om ze uit Damascus te halen. En aan de ene kant, wat moet ik er nou doen in die tempel? Aan de andere kant, ik zou zo graag nog eens daar in de tempel de naam aanroepen. De naam des Heeren. Dat betekent hier voor mij de naam van de Heer Jezus Christus. Die mij op de weg verschenen is. Daar bidt hij in een vertrekking des Heeren. In een vertrekking van zinnen. Ja, dat weet ik niet wat dat precies geweest is. Maar het is weer iets anders dan een droom. Het is... meer. Het is echt. Maar het is zo geestelijk dat je als het ware verder niks ziet. Alleen dat is echt. Het andere is dan niet meer echt. Die slachtdieren daar, die priesters, alles wat daar nog, dat gescheurde voorhangsel, nou, dat zie je niet meer. De zinnen zijn nu weggetrokken. Naar hem. Kijk, en dat is ook zo. God had dat beloofd. We hebben nooit erover. Lucas heeft het niet verteld. Paulus heeft ook niet alles verteld altijd. Dat is ook zo aangrijpend. Hij heeft niet alles verteld. Maar hier vertelt hij iets En dat gaat ook door ons hart heen. En dat ik hem zag. Ja, want die vernieuwde openbaring is voor deze vervolger een wonder. Een ingrijpend wonder. En hij zei tot mij: spoed u, haast u. Ga uit Jeruzalem, want zij zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. Wat moet er door die mensen heen gegaan zijn? Want nou kom, je zit nu in een sfeer dat je voelt, het kraakt, onhoorbaar kraakt het. Alsof een mens tegen de zon, er tegenaan zit, de zonde tegen de Heilige Geest. Maar dat kan ik niet goed onderscheiden, dat wil ik ook niet zeggen, maar als ik toch dat hoort. Ik zag hem en hij zei: ga weg uit deze stad, deze bloedstad. Ze zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. Wat een boodschap. Wat een teleurstelling ook voor de apostel. Het was in Jeruzalem begonnen. De woede. Zijn hele vorming, bekering. Alles lag in Jeruzalem. Geloof der vaderen. Het is toch te begrijpen dat hij dacht, hier beginnen. En nou komt de Heer Jezus en die zegt, nee, ze zullen dat getuigenis van mij, uw getuigenis van mij niet aannemen. Ja, misschien denk ik verkeerd, denk ik, ja, de Heer bedoelt misschien, daar ben jij de man niet voor. Laat Petrus dat maar doen en Jacobus, mijn broer. Maar van jou, nee, dat gaat niet. Dat is net als bij Stefanus, dat ging ook niet. En ik zei: heren, heren, ze weten dat ik toch in de gevangenis wierp in de synagoge, geestelde die in u geloofden. En toen het bloed van Stefanus uw getuigen vergoten werd, dat het er ook bij stond. En mede een welbehaag had is een dood en de klederen bewaarde dergenen die hem doden. Ja, dat kun je op verschillende manieren uitleggen. Je kunt het uitleggen in de trant van, zoals Mozes, die zei: Heer, ik ben ongeschikt, ik ben onwaardig om uw knecht te zijn. Dat kan niet. Maar ik geloof dat niet, wat het dat betekent. Ik weet wel, tegen de verklaring die ik geef is ook wel iets in te brengen, maar ze komt mij toch aannemelijker voor. Ik denk dat Paulus het wel graag wilde. Juist in Jeruzalem. En dat die Heer als het ware zegt: ach Heer, Jezus, zou het alsjeblieft niet mee kunnen vallen. Want ze weten hoe het allemaal geweest is. Ze weten dat het niet zomaar iets is. Wat uit mij voortgekomen is. Uit mijn hart. Want ik gooide in de gevangenis uw kinderen. En ik liet ze geestelen die in u geloofden. Ze weten dat ik in mijn handen stond te wrijven van blijdschap en plezier, van welbehagen, toen Stefanus die ketter gedood werd. Die man die nog op zijn knieën bad, vergeef ze, heren. Reken ze die zonde toch niet toe. Zo vat ik persoonlijk in ieder geval deze woorden wel op, dat Paulus zegt: ach Heer, ze kunnen het aan mij zo duidelijk zien, dat u het gedaan hebt, zou ze dan echt niks aannemen van me? Ja. Ja, wat is het allemaal sterk aangrijpend. Ik geloof dus dat Paulus graag in Jeruzalem gesproken had, toen. Graag daar zijn leven, net als Stefanus had gegeven, voor de zaak van de Heer. En dat hij dat zo bedoelt, dat toen God zijn weg uit Jeruzalem, kan het nou echt niet anders, Heer? Is het zo erg? Je voelt ondertussen, je hoort niet verkeerd opvatten, maar is het net alsof bepaalde explosieven worden aangebracht. Niet grof. Niet menselijk vijandig. Want dat is van de duivel. Dat ze nou die Joden zo overal heen weer zo beginnen te vervolgen, uit de graf te halen. Dat is van de duivel. Dat is echt van de duivel. Maar die Joden zelf zijn ook niet genezen van een rassenwaan. Zelf ook niet hoor. En wij ook niet. Dat is allemaal van de duivel. De vorst der leugen. Dat is menselijke vijandschappen. Daar komt die dictator van de dag. Waarbij het ene ras het andere ras ten dode toe bedreigt. De ene stam de andere stam uitmoordt. De ene dictator de andere dood en ombrengt. Ja, democratie valt niet mee. Vooral als democratie ook de gestalte gaat aannemen van de tiran. Maar je moet nog maar niet zo verlangen naar een of ander soort dictator. Of dat hij nou Mohammedaans of christelijk zich noemt. Want daar ben je niet goed mee. We zijn alleen eigenlijk met hem goed. Maar die explosieven, maar dan, ik weet zo gauw geen ander woord, maar dat bedoel ik niet als mens vijandig, maar die daar vallen, hier en daar op die weg die Paulus schildert. Om als het ware twijfel te zaaien aan je eigen geloof. Of dat je de ware God wel hebt. Of dat je de echte tempel wel bezit. Of dat je de echte wet wel hebt. Waar je zoveel vecht. Die explosieven. Die worden voorzichtig neergelegd. Als die zegt wat Jezus allemaal tegen hem gezegd heeft. En tenslotte, ze zullen hun getuigenis uit uw mond van mij niet aannemen. Je voelt, wat moet er toen een huivering geweest zijn in de harten van de hoorders. Zo dichtbij is nog nooit geweest. Dan nu. En dan komt die laatste twijfel. Ja, het is geen twijfel, maar ik zei straks, hij wil zo'n twijfelen brengen. Hij wil bij het een en ander een vraagteken zetten. En dan komt het zo. En hij, Jezus, zei tot mij, ga heen, want ik zal u ver tot de heidenen afzenden. Ja, nou is dat stukje nog niet klaar, maar dat doen we. Ik stop daar maar mee. Bij vers 22. Ze hoorden nu tot dit woord toe. Ja, en daar komt bloed, ras en bodem weer voor de dag op. De Joden weten er ook wat van. En de antisemitisten precies hetzelfde. Dat is ook een gruwel. En wij in onze eigen waarde ook. Ja, zie. Maar hier zit nog zo'n godsdienstige lading achter. Als ze dat horen, de nationale trots, Abraham's zaad tot de heidenen. Nou ja, zij gaan ook naar de heidenen, maar om dan iemand van hetzelfde soort als dat zij zijn te maken. Een prototypes. Die net zo worden. Jezus noemt het kinderen der hel 10 keer erger dan jezelf bent. Maar om nou naar de heidenen te gaan, om van die rechtvaardige, die ene te spreken, voor de onrechtvaardige. Nou, dat is in hun waarneming zoiets ondraaglijks. Dat als die dat zegt, tot dit woord toe, kunnen ze het net nog bijbenen. Maar dan die stap. Die toch de oude vader hebben mogen maken. Loof, loof de Heere, gij heidendom. Maar als Paulus hier komt, en ze halen zich die vrienden van hem voor de aandacht die meekwamen uit Azië en zo. Ja, maar dat is het niet. Dan breekt de woede los, weg van de aarde met zulk een. Want het is niet behoorlijk dat hij leeft. Hij is zijn doodtrappen nog niet waard. Weg, helemaal weg, uitgewist moet zijn gedachten. Ze trekken hun mantels uit om daarmee aan te geven of om als van die halve gekken in het rond te slaan. Je weet niet waar een mens toe in staat is, maar ik denk eerder van nou is het afgelopen, nou wij. Net zoals toen Stefanus dood, toen gooiden ze de mantels ook op de grond, weet je wel, en Paulus heeft erop gepast en nou gooien hun de mantels op de grond en nou zijn wij aan de beurt, nou is het genoeg. Nou is het genoeg met hem. Het is niet behoorlijk dat hij leeft. Stof en stenen vliegen door de lucht. Ja. Ja, je kunt er natuurlijk naar kijken. Je kunt er naar kijken op een manier dat je zegt, jongen, wat zit die haat toch diep, hè? Maar ik zei straks, ben je wel eens geschrokken? Ben je wel eens geschrokken? Het gaat allemaal aardig als ik of jij niet in de hoek zitten waar de klappen vallen. Kunnen we heel vriendelijk met elkaar zijn. En goed. We kunnen het zelfs nog uithouden, een bestraffend woordje als het over een of ander iets gaat, dat we de wet niet goed onderhouden of dat we toch eens meer dit of meer dat, kunnen we ook nog hebben. Maar als de pijl de wortel aan de boom, wortel van de boom raakt, dan gaat het niet meer. Dan gaat het. Kijk, en dan is het wel eens goed een heilzame schrik. Dat je zeggen mag, o God, maak u mij zalig. Verenig mij met u. Want die oude schelm, die racist, die nationalist, die noem maar op, je kan het zo niet uitdenken. Ook op godsdienstig terrein. Dat ben ik. O God, verlos Israël van al zijn benauwdheden en ongerechtigheden. Kijk, zo doet het woord iets. Ja, daarom hoef je niet mee te schreeuwen, hoor. Ik hoop het niet dat het niet hoeft te gebeuren. In de uitleving. Om zo woest tegen de vrije genade en die grote goedheid van God in te gaan. Zodat hij zeggen moet, is jouw oog boos omdat ik goed ben? Dat wensen we elkaar niet toe. Maar wat ik bedoel is wel dit. Dat vraagteken. Wat achter alles komt te staan wat van ons is. Opdat alleen God de Heere geprezen wordt. Die zal geprezen worden. En dan denk je, ja, ik heb het scherp gezegd, ik denk het is het laatste. Straks in 70, dan gaat heel het zaakje van de kaart. Dan worden er honderden Joden gekruist, zegt daar, door de belegeraars, door de Romeinen. Uiteindelijk vreselijk het bloedstroom door de straten. Het dierbare evangelie verworpen. Maar toch, diep in het hart, denk je nog, ach, trouwe Heer, u kunt ook dit gebruiken om die hardnekkige booswichten tot inkeer te brengen. Als ze nou steen in de lucht gooien, die zou voor hun eigen kop terechtkomen, dat ze dan eens een poosje bewusteloos waren. Je weet het maar niet. Klinkt gek. Hè? Weet je waarom? Het is zo ontzaglijk erg als een mens zo in de handen van God valt, als een evangelie bespotter en hater. Want dan zegt de Hebreeënbrief: hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zulke zaligheid geen acht geven? Amen.